Goedemorgen. Lekker licht hebben jullie hier. Ja, ik denk Joël is met vakantie. Moet toch een treuren zijn hier. Hè? Ik heb mijn vrouw meegenomen. En mijn grootste vriend. En grootste vriendin. Ik zeg het maar even. Zij is nog. Ja, hij gaat vaker met me mee. Zij is voor de eerste keer dat ze in de kerk blijft. Dus het is heel spannend voor haar. Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over de gaven van de Heilige Geest. En dan denk je, oh, dan gaat hij weer hebben over alle gaven. Daar ga ik het dus niet over hebben. Ik ga het hebben over de gaven van de Geest hebben. Maar voordat je dat kunt doen, zonder dat je al wat algemene basiskennis hebt over de Heilige Geest, kun je eigenlijk niet spreken over de gaven van de Heilige Geest. En daarom denk ik ga beginnen vanmorgen met een spoedcursus te geven over het werk van de Heilige Geest in het leven van een christen. En ik wil daarvoor als uitgangspunt nemen het leven van de Heer Jezus. Want als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan zien we dat de Heer Jezus op een grote omslagpunt van zijn leven gedoopt werd in de Jordaan. En als de Heer Jezus daar gedoopt wordt, daar begint dan eigenlijk zijn bediening waarvoor hij hier op aarde is gekomen. Daar begint zijn openbare leven als zoon van God. En als de Heer Jezus dan opkomt uit het water, dan komt de duif neer en dan ontvangt hij de Heilige Geest. En vanaf dat moment is de Heer Jezus bekwaam om het werk te doen waarvoor God hem geroepen heeft. Namelijk God dienen en het dienen van mensen. Een totaal nieuw leven dus. Het dienen van God en het dienen van mensen. En de Heer Jezus deed dat vol liefde, met geduld en zachtmoedigheid. En daar wil ik eigenlijk ons leven een beetje vanmorgen aan gaan spiegelen. Kijk, in Johannes hoofdstuk 3 daar staat dat wij het koninkrijk van God niet kunnen zien. En dat we het ook niet kunnen binnengaan. Dat wij dus blind zijn en lam zijn als het gaat om het koninkrijk van God. Maar daar is het verhaal gelukkig niet mee afgelopen. En dan staat erachter, tenzij wij geboren worden uit water en geest. We noemen dat ook wel wedergeboren. Of om het onze taal te zeggen, opnieuw geboren worden. En dat nieuwe geboorte, die wedergeboorte, dat is de omslagpunt in ons leven als het goed is. Want daar begint ons leven als kind van God. En je kunt ook anders zeggen. Jezus spreekt dus over het feit dat wij geboren moeten worden uit water. En dan verwijst hij eigenlijk naar de doop. Want als de Heer Jezus op het omslagpunt van zijn leven gedoopt werd, op datzelfde moment ontving hij ook de Heilige Geest. En zo mogen wij ook op het omslagpunt van ons leven, mogen wij gedoopt worden, mogen wij geboren worden, opnieuw geboren worden en worden wij ook uit de Geest geboren. Op hetzelfde moment als de Heer Jezus de Geest ontving, op datzelfde moment ontvangen wij dus, ook op dat omslagpunt van ons leven, ontvangen wij de Heilige Geest. Want de Heilige Geest maakt ons ook bekwaam om ons werk voor God te beginnen. Met andere woorden, wij gaan dus een totaal nieuw leven leven. En dat nieuwe leven, dat bestaat uit het feit dat wij er zijn om God te dienen en om anderen te dienen. En we moeten dat op dezelfde manier doen als de Heer Jezus. Met liefde, geduld en zachtmoedigheid. En daarom gaf de Heer Jezus ons de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die ons bekwaam maakt om dat nieuwe leven wat we ontvangen, om dat handen en voeten te krijgen, te geven. Want vanuit onszelf lukt ons dat niet. Vanuit onszelf zijn wij niet in staat om God te dienen en mensen te dienen zoals God dat heeft bedoeld. Van onszelf zijn we niet in staat om onszelf te veranderen. We proberen dat misschien wel eens, maar het lukt ons niet. Ik heb dat voordat ik christen werd ook talloze keren geprobeerd. Zeker toen ik op de middelbare school zat. Kreeg ik nog wel eens een beetje extra vrij van de leraren. Omdat ze toch vonden dat ik wat meer rust nodig had dan de anderen. En dan kwam ik na een week weer terug. En dan denk ik, nou ga ik het niet meer doen. Nou ga ik die leraar niet meer pesten. Nou, het eerste lesuur ging het meestal wel. Maar het tweede verviel je weer in je eigen fouten. Want je kunt jezelf niet veranderen. En daarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En dan kunnen wij God dienen en mensen dienen zoals God dat bedoeld heeft. En daarom hebben wij niet alleen maar de Heilige Geest ontvangen, maar wij hebben van de Heilige Geest ook allerlei gaven gekregen. Om dat in liefde, geduld en zachtmoedigheid te kunnen doen. Maar we hebben niet alleen gaven gekregen, we hebben ook de vrucht van de Geest gekregen. Want de vrucht van de Geest maakt ons namelijk in staat, die verandert ons karakter. Hè? Moet je maar eens lezen. Hè? Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de Geest. En die vrucht, die kun jij ook niet zelf imiteren. Die vrucht is het werk van de Geest. En die wil ook in ons leven groeien. Toen onze kinderen klein waren, gingen we altijd met de caravan met vakantie. En dan was de bestemming natuurlijk Frankrijk. En dan, ik ben een wijnliefhebber. Ik kon bijna niet voorstellen, want toen ik hier binnenkwam vroegen ze, drinken jullie ook als baptist wijn? Vroeger niet, maar tegenwoordig wel. Dus ik ben een wijnliefhebber en dan ga je naar die wijngade toe. Hè? En ik weet niet of je wel eens naar die wijngade bent geweest. Maar als je daar loopt, hè, en je bent helemaal doodstil. Weet je wat je dan hoort? Moet je echt helemaal stil zijn, hè? Weet je wat je dan hoort? Dat hoor je daar. En jullie denken dat ik je in de maling neem, hè? Dat is ook zo, hoor. Je hoort namelijk helemaal niks. Want een wijngaard, een wijnstok spant zichzelf niet in om vrucht te dragen. Het enige wat die rank doet, is ervoor zorgen dat hij met zijn pookjes in gezonde grond staat. En een vanzelfsprekend gevolg is dat hij gaat groeien. En als wij willen groeien, de vrucht van de Geest willen laten groeien in ons leven, dan is het heel belangrijk dat wij een gezond geestelijk leven leven. En een vanzelfsprekend gevolg is dat de vrucht van de Geest in ons leven gaat groeien. En als je dus naar het werk van de Heilige Geest kijkt, dan zou je kunnen zeggen, het bestaat eigenlijk uit 3 dingen. 1. Je wordt opnieuw geboren als je gaat geloven. Je wordt wederom geboren. Dat is het omslagpunt van je leven. 2. De Heilige Geest is een streep door je oude leven. En 3. Hij opent een weg naar een totaal nieuw leven. Het werk van de Heilige Geest zou je dus kunnen zeggen, dat is allesomvattend in het leven van ons christenen. En dat is genade. Dat noemen wij genade. Want deze genade, het ontvangen van het werk van de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest, dat is nou een gave die God aan jou geeft. Een geschenk van God dat jij en ik hebben ontvangen. En deze gave van de Geest geeft God aan iedereen die gelooft. Aan iedereen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dus als hier mensen zijn die geloven en die denken, ik heb de Geest niet, weg die gedachte, want de Bijbel is daar heel duidelijk over. Je gelovig zijn betekent dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Als je christen bent, dan heb je dat omslagpunt in je leven al meegemaakt, dan heb je de Heilige Geest al ontvangen. Paulus die zegt bijvoorbeeld in de Efezebrief hoofdstuk 1, in hem ben je toen je gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest die ons beloofd is. Dus in alle vrijmoedigheid, als je gelovig bent, kun je zeggen, ik heb de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die woont in mij. En deze geest gaat in jouw leven en in mijn leven keihard aan het werk. In ons en door ons heen. Want dat is namelijk de manier waarop Paulus spreekt over de gaven van de geest in 1 Korinthe hoofdstuk 12, 13 en ook hoofdstuk 14. Ik ga dat allemaal niet lezen, want anders krijg ik straks weer gemor van Joël dat ik te lang ben. Dat wil ik natuurlijk ook niet hebben. Want daar gaat hij wel luisteren, zei hij. Maar in 1 Korinthe hoofdstuk 12, daar begint Paulus, broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Er zijn verschillende gaven, maar er is maar één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is maar één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere krachten, maar er is maar één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En dat doet hij, Paulus, om aan ons te benadrukken dat de gaven die God ons geeft niet een soort van cadeautjes zijn. Want als de gaven van de geest een soort cadeautjes zijn die je krijgt, dan zou je lekker jaloers kunnen zijn op je broer en zuster in het geloof die volgens jou misschien wel een veel duurder en een veel mooier cadeau hebben gekregen dan jij. Maar dat staat er niet. God werkt gelukkig heel anders. Hij geeft ons allemaal hetzelfde geschenk. En hetzelfde geschenk is de Heilige Geest. Daar is geen verschil in. Dus je hoeft niet jaloers op elkaar te zijn. Je hoeft niet jaloers te zijn van, oh, die kan muziek leiden. Of die, oh, moet je kijken, ja, ik ben wel jaloers op iemand die piano speelt. Of die gitarist, jongen, ik denk, machtig mooi, hè. Maar dat ben ik ook weer zo weer kwijt, hoor. Maar dat is een gezonde jaloezie. Dan denk ik, dat zou ik willen. Ik ben amuzikaal, dat zou ik willen. Dat lukt me nooit. Maar Paulus benadrukt daarom ook hier heel sterk, er zijn verschillende gaven, maar er is maar één geest. Paulus zegt hier dus, jullie zijn allemaal christenen, jullie hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen en dat betekent dat jullie ook allemaal gaven hebben ontvangen. Dus dat is het tweede, hè. Eén, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Twee, je hebt allemaal, zoals hier ziet, minimaal één gave van de Geest ontvangen. Minimaal. In vers 7 herhaalt Paulus dat nog een keer, hè. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Als je dat gedeelte zo leest, dan denk ik, Paulus is zeker voor de leraren onder ons heel didactisch bezig, hè? Want in normaal Nederlands zou je kunnen zeggen, Paulus die probeert het hier gewoon bij ons erin te rammen. Om het netter te zeggen, in te hameren. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Maar er staat wel een kanttekening bij. Niet ten behoeve van jezelf, maar ten behoeve van de gemeente. Kijk, het gaat wel om jou, weliswaar over jouw gaven, maar het gaat niet over jou. Het draait niet om jou. Want het is de geest die het werk in jouw leven doet. En hij doet dat zodat jij aan het werk kan gaan ten dienste van God en ten dienste van mensen. Want dat is namelijk altijd het doel van de gaven van de geest. Het dienen van God en het dienen van mensen. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, het gaat niet om jou, maar het gaat wel om jouw gaven. De geest werkt dus wel door jou heen. En jij bent niet zomaar iemand, hè? Jij bent geliefd. Ik vond dat ook zo treffend in het verhaal van die uit Niger, dat echtpaar. Dat mensen zich geliefd voelden, dat wij anders waren. Zij, je bent geliefd. Je bent innig geliefd door God. En die liefde die mogen we uitdragen. Want nog voordat jij geboren werd, had God jou al op het oog. Hij vormde je heel nauwkeurig, ieder deeltje aan jou. Hij bepaalde jouw karakter. En hij maakte jou zoals hij jou bedoeld had. Hij bedacht je. Hij bedacht ook al je andere eigenschappen. Hij vormde jou met jouw kwaliteiten. En daarom gaf hij jou, toen je geboren werd, talenten mee. Speciaal voor jou. Want hij maakte jou tot een uniek mens. Er is er maar één van jou, hè? Er is in het verleden nooit iemand geweest zoals jij. Er zal in de toekomst ook nooit meer iemand komen. Soms denk je gelukkig. Maar meestal, je bent uniek. Maar God bedacht je niet zomaar. God had toen hij je bedacht al een plan met je leven. En dat is natuurlijk heel praktisch als je daarover nadenkt. Hè? Dat God je maakt en tegelijkertijd al een plan heeft met je leven. Nog voordat je geboren werd. Want op die manier kon God natuurlijk heel mooi aansluiten met dat jouw talenten precies zouden aansluiten bij zijn plan met je leven. Ik zal een voorbeeld noemen. Gods plan met jouw leven was dat jij later heel veel mensen zou gaan bezoeken. En wat God gaf God jou als talent? Dat je lekker kan koffieleuten. Mensen van God, mensen bezoeken, dat is je gave. Koffieleuten is je talent. En daarom schiep je jou juist met die talenten. Of God had van jou het plan dat jij in je leven later heel veel pastoraal werk zou gaan doen. Bemoedigen, dat zou jouw gave worden. En daarom schiep God jou met het talent om te luisteren en je in te leven in het leven van anderen. God heeft jou de gave gegeven van dienstbaar zijn. En daarom kun je altijd dienen in de gemeente. Ik ben altijd jaloers op mensen die allerlei dingen kunnen doen voor de gemeente. Op technisch gebied en dat soort dingen. Dat zijn je talenten. Maar je gaven zijn het dienen van God. Je ziet dus ook meteen dat gaven en talenten twee verschillende dingen zijn. Hè? Gaven, dat zijn natuurlijke bekwaamheden die God je geeft. Die God ieder mens geeft. Of je nou christen bent of niet christen bent. Maar die kring je. Want je hebt ze nodig om je te kunnen functioneren in deze mens en te kunnen functioneren als mens. Daarvoor heb je die gaven, die talenten nodig. Maar die talenten moet je wel ontwikkelen. Kijk, ik heb mijn kleinzoon meegenomen. Hè? Als hij zijn talenten ontwikkelt, hè, dan zit ik straks iedere week in Amerika. Dan speelt hij NBA basketbal. Hij is hartstikke goed. Hij moet alleen zitten. Maar het kan ook zijn dat hij straks een meisje tegenkomt, stopt met sporten. Ja, dan heeft hij zijn talenten vergooid. Ja. Had ik het niet zeggen zo hard, hè? Maar dat is zijn talent. Nou, gaven, dat zijn geestelijke begaafdheden. En die kun je alleen maar ontvangen als christen. En die krijg je op het moment van je geestelijke geboorte. Want God is de gever van het natuurlijke leven, maar God is ook de gever van het geestelijke leven. En daarom is God de gever van de natuurlijke talenten en God is de gever van onze geestelijke gaven. En daarom kan de geest jou gebruiken, jouw talenten gebruiken, maar ook jouw gaven gebruiken. In 1 Korinthe hoofdstuk 12 gebruikt Paulus een heel mooi beeld om uit te leggen wat de gaven van de geest zijn. Hij gebruikt daar het beeld van het lichaam voor. In hoofdstuk 12 vers 13 zegt hij, wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daarom een lichaam geworden. En dan moet je even heel goed opletten wat er dan verder staat. Wij zijn allen gedoopt in één geest. Je bent gedoopt tot één lichaam. Welk lichaam? Het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus, dat is het beeld van de plaatselijke gemeente. En dat betekent dus, als je christen wordt of als je christen bent, dat je dan tegelijkertijd hoort bij een plaatselijke gemeente. Maar je kunt geen deel zijn van het lichaam zonder tegelijkertijd ook een lichaamsdeel te zijn. Dat hoort er ook bij. Per definitie hoor je dus ook een lichaamsdeel te zijn. En weet je wat het eigene aan een lichaamsdeel is? Het eigene aan een lichaamsdeel is dat het een functie heeft. En als niet alle lichaamsdelen in dat lichaam goed functioneren, dan praten we over een gehandicapt lichaam. Maar als ze allemaal goed functioneren, dan zijn wij als lichaam een sterk lichaam dat door heel veel toe in staat. En dat is nou precies het doel van de gave van de geest. Dat jij een lichaamsdeel bent. Jij bent het lichaamsdeel. Dus 1. Je hebt de geest ontvangen. 2. Je hebt gaven. 3. Je bent een lichaamsdeel. Want je hebt de geest, de gave van de geest ontvangen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Daar twijfelt Paulus ook niet over, hè? Want in vers 27 sluit Paulus daar heel stellig en overtuigend het gedeelte mee af door te zeggen: welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt deel, daar deel van uit. Als je nou dat hele gedeelte leest, dan zie je dat Paulus spreekt over twee soorten lichaamsdelen. Hij spreekt daarover lichaamsdelen met een minderwaardigheidscomplex. En hij heeft het daarover lichaamsdelen die een beetje te hoog van de toren blazen. Bijvoorbeeld in vers 15, daar zegt hij in van 1 Korinthe 12. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. Want dat is nou een voet. Gelukkig heb ik orthopedische schoenen aan, kan ik blijven staan. Maar anders is die voet ook allemaal niks, hè. Voet is niet zo bijzonders, hè. Je kunt een beetje wandelen. Je kunt hier helemaal beetje voetballen mee. Maar veel meer kun je niet doen met een voet, hè. Was ik nou met een hand? Want met die hand kan ik allerlei dingen doen. Ik kan dingen vastpakken. Ik kan hele ingewikkelde dingen in elkaar zetten. En ik denk dat je dit tegenwoordig heel veel tegenkomt, hè? Dat we onszelf wegcijferen. Dat we onszelf te laag inschatten. En op zich is dat helemaal niet zo vreemd, want we leven natuurlijk in een wereld waarin wij van ons heel veel verwacht wordt. Ja, we moeten altijd hoge en goede prestaties leveren in de maatschappij waarin we werken. Niets is eigenlijk goed genoeg. En daarom vind ik het ook helemaal niet gek dat er mensen zijn die denken, ik ben niet goed genoeg. Daarom wil ik je dit zeggen. Zoek de waarde niet in wat andere mensen van je zeggen. Maar zoek de waarde in hoe God over je denkt. En God zegt tegen je, jij bent waardevol. Ik heb je lief. Pas als je dat beseft, hè. Als je beseft dat jij een bijzonder waardevol persoon bent. Pas dan kun je ook gaan inzien dat je iets te bieden hebt aan een ander. Want dat zijn toch die gaven van de geest. Dat de andere door jou wordt opgebouwd. Je moet jezelf dus waarde toekennen. Om van waarde te kunnen zijn voor anderen. Maar er zijn ook mensen die te goed over zichzelf denken. Hè? Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En ook dat is iets wat je in de gemeente tegenkomt. Ja, niet in openlijke hoogmoed hoor, in de meeste gevallen. Vaak gebeurt het maar heel stilletjes, hè. Want hoe vaak gebeurt het niet dat het actieve deel van de gemeente, die al een heleboel taken op zich hebben genomen, dat die vergeten, als er weer een activiteit in de gemeente is, dat ze vergeten dat ze nog een hele gemeente hebben die ze in kunnen schakelen, in plaats van dat ze zelf overuren maken. Of dat je een leuke groep of een leuke kring hebt en je hebt het zo goed met elkaar en zo fijn en ja, daar moet niemand anders meer bij komen. Of we zoeken weer iemand voor een taak in de gemeente die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Hoe vaak gebeurt het dan niet dat we steeds weer terugvallen op de oude mensen en de vertrouwde mensen die het gedaan hebben of nog doen. En nog een taak erbij krijgen. Alweer een taak op zich nemen. In plaats van eens een keer het lef te hebben. Om eens een keer mensen in te schakelen die helemaal niets doen in de gemeente. Weet je, als wij niet iedereen inschakelen in de gemeentewerk. Weet je wat we dan eigenlijk communiceren naar elkaar? Ik heb jou niet nodig. Maar zegt Paulus, we hebben elkaar allemaal nodig. Je kunt niet zonder elkaar. Want God rust de gemeente toe met gaven, met veel gemeenteleden, met vele gaven. Want volgens Paulus kan het ene lichaamsdeel niet zonder het andere lichaamsdeel. Alle lichaamsdelen zijn nodig. Maar, zeg je dan misschien wel, Paulus, leuk hoor. Leuk geprobeerd. Maar, de realiteit. In de realiteit gebeurt het toch dat niet alle lichaamsdelen meedoen. Dat niet alle gemeenteleden meedoen. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat gebeurt in de praktijk. Maar dat is niet de bedoeling. Zo heb ik de gemeente niet bedoeld. Want Paulus gebiedt tot twee keer toe heel nadrukkelijk om te streven naar de gaven van de geest. Laten wij als gemeente van Jezus Christus die taak dan ook heel serieus nemen en op ons nemen. Laten we streven naar de gaven van de geest. En de streven naar de gaven van de geest is dat iedereen in de gemeente zijn plekje krijgt. Dat is de ene kant, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar aan de andere kant de verantwoordelijkheid van jullie is dat je je plekje ook inneemt. Ligt twee kanten, hè? Je kan wel kijken naar de gemeente, krijg geen plekje, maar je moet ook zelf je plekje innemen. En dat streven is dat iedereen dus zijn plekje in gaat nemen en zijn plekje krijgt. Maar misschien zeg je nu wel, ja, maar ik weet eigenlijk niet welk plekje dat is. Of misschien moet je zeggen, ja, ik weet nog niet eens precies welke gave ik heb ontvangen van de geest. Want dat kan, hè? Het kan dat je nog steeds op zoek bent naar wie je bent en wat je bent in de gemeente. Maar weet je wat zoeken naar jouw gaven betekent? Dat heeft alles te maken dat je op zoek gaat naar hoe je de geest meer ruimte kan geven in je leven. Zodat de geest zich kan uiten. Ja, ik hoor dat nog wel eens in die opwekkingsbundeltjes, lees ik dat nog wel eens. En ik hoor dat in de dienst ook nog wel eens zingen. Heer, geef mij meer van uw geest. Je hebt de hele geest toch al ontvangen? Hoe kun je hem nog meer krijgen? Weet je wat je eigenlijk moet zingen? Heer, laat ik mijn leven meer geven aan uw geest. Zodat uw geest zijn werk in mijn leven kan doen. Je moet niet omdraaien. Wij hebben de Heilige Geest. En wij hebben de Heilige Geest. Maar de geest heeft vaak ons niet helemaal. En onze opdracht is om ons helemaal over te geven aan het werk van de geest. En misschien zeg je, ja, maar hoe doe je dat nu allemaal dan, hè? Want we moeten natuurlijk wel lekker concreet maken, hè? Want een toespraak die nu concreet is, daar hebben we ook niks aan. Als je de evangelische boekhandel binnenloopt, dan zie je hele schappen vol. 7 stappen tot effectief leiderschap. 5 stappen tot een vruchtbaar gebedsleven. En zo kun je al die boekjes noemen. Paulus heeft ook een stappenplan gemaakt. Alleen maar 2. Hij heeft 2 stappen genoemd. Een 2-stappenplan. De eerste stap vind je in hoofdstuk 14, waar hij zegt, als we naar de geestelijke gaven streven, dan moeten we uitmunten in het opbouwen van de gemeente. Dat is de eerste stap. Dus je moet afvragen, wat kan ik doen om God en anderen te dienen? Hoe kan ik God en de anderen meer dienen dan nu? Door te streven naar de gaven, dat we uitmunten in de opbouw van de gemeente. Nou, de tweede stap die Paulus noemt, die vind je in hoofdstuk 1. En daar zegt Paulus dat het de gemeente aan geen enkele gave ontbreekt, omdat zij rijk zijn in de kennis van God en zijn woord. En in dit geval gaat het dus om de opdracht om veel kennis te vergaren van Gods woord. Heb je Gods woord lief? Lees je daarin? Eet je dat als het ware? Want dan ga je vanzelf ook God leren kennen. Als je zelf heel persoonlijk dicht bij God leeft en naar hem toegroeit, dan krijgt de geest automatisch steeds meer ruimte in jouw leven om door jou heen aan het werk te gaan. Dat is Paulus' stappenplan. Hoe ontvang je de gave van de geest? 1. Door uit te blinken in de opbouw van de gemeente. 2. Door rijk te zijn in kennis van God en zijn woord. Of om het simpel te zeggen, stap 1, richt je op God. Stap 2, richt je op je naaste. Zal ik het nog een keer herhalen met de woorden van de Heer Jezus? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En dan zeg je, oh, nou vind ik het flauw worden, Arjan. Dit is toch niet concreet, liefhebben. Maak het dus lekker concreet, hoor. Als je dat zegt, dan zeg ik, ik ben het niet met je eens, hoor. Want liefhebben is heel concreet. Want als je begint met het gebod van de liefde, dan heeft dat effect op de praktijk van je leven. We hadden net overwerp al uw bekommernis op hem. Dan denk ik, hoeveel mensen kom ik niet tegen vandaag de dag die zo in de put zitten, zo gebroken zijn. Ja? Met het gebod van de liefde. kan ik bij die mensen terecht? Want als je begint bij het gebod van de liefde, dan heeft dat nogmaals effect op de praktijk. Als jij gaat lief, God lief hebben boven alles, dan krijg je liefde voor zijn woord. En dan kom je tot ontwikkeling in je relatie met God. En dan ga je hem dienen met de gaven die God jou heeft gegeven. En hetzelfde gebeurt met het naaste liefhebben. Hè? Dan ga je ogen open voor wat de nood is van de naaste. Wat die nodig heeft. En dan ga je vanzelf merken of jij in die nood ook kunt voorzien. En op die manier ga jij ontdekken wat Gods plan is met jouw leven. De gaven van de geest die bedoeld zijn om God en zijn gemeente en de mensen buiten de gemeente te dienen. En ik zeg succes verzekerd. En waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat dit stappenplan door God zelf is gebruikt naar ons toe. Hij begon er toch ook mee om ons lief te hebben? Daar begon het toch mee? En dat had toch grote gevolgen? Hij stuurde toch zijn zoon naar deze wereld toe? Liefhebben is nog nooit zo concreet geweest als toen. Nou, jouw gaven, jouw talenten. Het begint er allemaal mee dat jij geliefd bent. Want daarom heeft God je gemaakt. En hij wil jou gebruiken voor de opbouw van de gemeente. En daarom heb jij de Heilige Geest ontvangen. En jouw opdracht is nogmaals, geef de Geest de ruimte in je leven om zich te uiten. Geef de Geest de ruimte door God en de ander te dienen. Weet je, eigenlijk is het heel simpel het leven. We hoeven alleen maar na te doen, alleen maar te herhalen wat er al gebeurd is. Doen wat God zelf deed. God had jou lief. Nu mag jij God lief hebben. En de ander lief hebben. En hoe doe je dat? Door God en mensen te dienen met de gaven die hij jullie gegeven heeft. Amen.